De hulp en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Here, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen samen gemeenten uit Psalm 40 en daarvan het zesde vers. Psalm 40, daarvan vers 6. Onthoud, o Heer, dan uw barmhartigheid mij nooit in knellend zielsgevaar. Psalm 40, vers 6. In de eerste plaats voor de heilige wet Gods. En daarna zingen wij uit Psalm 119, vers 58. Gij bozen wijkt, opdat ik steeds het gebod van mijn Heer nauwkeurig moog bewaren. Psalm 119, vers 58. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam edel gebruikt. Gedenk aan de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dien. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Voor deze morgen vindt je in het evangelie naar Matthäus en daarvan het 26e hoofdstuk, te beginnen bij het 31e vers. Ik noem u dus uit het evangelie naar Matthäus hoofdstuk 26, te beginnen bij vers 31. Toen zeide Jezus tot hen: gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordde en zeide tot hen: al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zeide tot hem: voorwaar, ik zeg u, dat gij in deze nacht eer de haan gekraaid zal hebben, mij 3 maal zult verloochenen. Petrus zeide tot hem: al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijk zeiden ook al de discipelen. Toen ging Jezus met hen naar een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen: zit hier neder, totdat ik henen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de 2 zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht biddende en zeggende: mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Toch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En ik kwam tot de discipelen en vond ze slapende. En zeide tot Petrus: kunt ge dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heen en gaande bad hij, zeggende: mijn vader, indien deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen vond hij ze wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen: slaap nu voort en rust. Zie, de ure is nabij gekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. Hier eindigt de schriftlezing, laat ons samen bidden. Getrouw en ontfermend God, wat bewijst gij ons hoofd voor hoofd de zegen van het leven en de gezondheid, om dienstbaar te zijn aan de prediking van het heilig evangelie, waarmee gij zelf begonnen zijt, en die gij hebt laten voortzetten tot op dit ogenblik. Geef ons een grote en diepe verbazing, dat gij de eeuwen door gewandeld zijt, met prediking van het evangelie. En dat ge ons ook zo midden in deze lijdenstijd levend naar de Goede Vrijdag ons wil bepalen bij het uitermate gewicht, grote gewicht van het lijden en sterven van uw lieve Zoon. We komen u hartelijk dankzeggen dat wij dat mogen horen, terwijl wij het eigenlijk niet willen horen, omdat wij er zo gauw op uitgekeken zijn, wanneer een mens vermorzeld wordt door uw hand en door mensenhand. Wil gij ons vanmorgen de genade schenken van de verbrijzeling van het hart over onze eigen zonden, zodat we niet over hem heen zien, maar dat we op een steenworps afstand bij hem mogen zijn, niet slapende maar wakende. En geef ons de genade van uw heilige geest, dat vanmorgen mensen opstaan uit hun zondegraf, die nog nooit de stem van Christus levenwekkend hebben gehoord, en dat mensen zich bekeren van hun vatzigheid en van hun fatsoen, van hun rechtzinnigheid of vrijzinnigheid, zonder bewaren en levende vrezen Gods. En dat gij door uw heilige geest in het bijzonder jonge mensen wilt aanraken, die uitermate geboeid worden door dit vreemde lijden van uw lieve Zoon. We komen u bidden voor allen die we thuis lieten door hoge ouderdom, door ziekte of omdat ze nog te klein waren. We bidden u in zonderheid voor allen die verpleegd worden thuis in het ziekenhuis, in de inrichtingen voor geestes- en zenuwzieken, in de plaatsen waar de gehandicapten samen zijn. We bidden u vooral de geschondenen en vereenzaamden. We bidden u voor al de rouwdragenden en treurenden. Wij bidden u voor alle mensen over heel de wereld, op weg en reis naar uw rechterstoel. We bidden u voor de volkeren en hen die hen leiden. wil de boze afzetten en goede regeerders daarvoor in de plaats schenken. We bidden u in het bijzonder voor de verbreiding van uw heilige evangelie. Overal wordt verkondigd. Wil gij het vruchtbaar maken op de zendingsvelden, bij de jonge kerken, bij de voorgangers, bij hen die hen als adviseurs dienen of een leeropdracht hebben. Wil allen die zijn uitgegaan of nog zullen worden uitgezonden in het bijzonder omvangen met uw goddelijke zegen. Ontferm u, Heere, over de allen die tot u verheffen het angstig hart, ook in deze stad. Vereenzaamde mensen die als blinden naar de wand tasten, die de weg niet weten, en die van uit wier hart een schreeuw opgaat tot u, dat gij ze de weg wilt wijzen. Breng gij ze in aanraking met uzelf. Laat de gemeente daar uiterst waakzaam zijn. Allen die geroepen worden haar voor te gaan op te dragen en vruchten der bekering voor te brengen. We leggen voor u neer, Heere, onze totale onbekwaamheid, onze onvruchtbaarheid, dat die bederf van ons eigen leven, al die zwakheden, noden en angsten en benauwdheden in mensenhart kunnen kwellen. Wil gij ruimte maken voor uzelf ook vanmorgen, en alles wat lichamelijk en geestelijk in de weg kan staan, in het luisteren en in het spreken genadig wegnemen. Ontferm u, Heere, over allen die geroepen worden hier de dienst van het evangelie te verrichten. Wil gij ze sterken, bemoedigen en bekrachtigen. En wil gij het spoor van allen die in dat woord Gods ook in deze plaats hebben gewerkt, nog zegenrijk maken ook na hun dood, in hun gezinnen en bij allen waar zij het woord des Heren hebben verkondigd, de kansels en op de catechisaties en aan de ziekbedden. Geef dat er een rijke oogst met hen en achter hen aan mogen komen in het sleepnet van het evangelie, waardoor gij geprezen wordt en gedankt. Ontferm u over de kerk in haar diep verval en in haar nood, in haar schuld en in haar ellende. Wil gij, waar niemand medelijden heeft met haar gruis, aan uw dienstknechten geven dat zij diep bewogen worden om deze nood van de kerk aan de gemeente op het hart te binden, haar gedurig te dragen aan de troon der genade en alle listen en aanslagen die worden bedacht tegen uw heilig woord en tegen de samenkomsten van de gemeente onvruchtbaar maken, opdat uw heilige en grote naam niet alleen niet gelasterd worden om onzentwil, maar veeleer geprezen en gedankt. Leg uw goddelijke zegen op ons hoofd en op ons hart en neem het weg, Heere, al wat u in de weg staat. Wij vragen het u in Christus' naam alleen. Amen. Gemeente, wij willen overdenken uit de lijdensgeschiedenis dat gedeelte uit Lucas 22 dat handelt over de gebedsstrijd in Gethsemane. We lezen daartoe samen als onze teksten Lucas 22... vers 39 tot 47. Daar lezen wij het woord van God in Lucas 22, vers 39 en volgende versen als volgt. En uitgaande vertrok Jezus gelijk hij gewoon was naar de Olijfberg, en hem volgden ook zijn discipelen. En toen hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen: bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af omtrent een steenworp en knielde neder en bad, zeggende: Vader, of gij wilt deze drinkbeker van mij wegnemen, Doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede. En door hem werd gezien een engel uit de hemel, die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen: wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Tot zover. Gemeente, we gaan nu samen zingen uit Psalm 42, de versen 2, 4, 6 en 7. Die tijd wordt van u uw enige gave ingezameld voor diaconie en kerkvoogdij. U weet dat. Dat is hartelijk bij u aanbevolen. En aan het eind wordt dus een inzameling gehouden voor de opleiding van dienaren des woords, dat zeer hard en dringend nodig is. Psalm 42, vers 2, 4, 6 en 7. In de paaszaalgemeente heeft de Heer Jezus nog gezongen. Hallel, psalmen 115 tot en met 118. In hun geheel. En hij is dus zingende de lijdensweg opgegaan. Hij stuurt zijn discipelen in de richting van Gethsemane, plaats waar hij vele malen geweest was, plaats waar het stil en rustig was, waar niemand je stoorde, in het bijzonder een plaats om te bidden. Maar vandaag is dit Gethsemane geen lieflijk oord, maar zoals de naam zegt, een olijvenpers, waarin niet alleen de olijven geperst zullen worden, maar de middelaar zelf. Hij zal gemangeld worden. We zullen zien hoe ernstig. Toch neemt hij zijn discipelen mee, 9 tot een bepaalde plaats, 3 tot de meest vergaande plaats. Want Jezus is nu eenmaal nooit zonder zijn discipelen voor te stellen. Hij is altijd met hen en bij hen. En hij doet alles om hen en voor hen en ook door hen, ik en mijn volk. En op deze plaats aangekomen, die sprak dus van vele lieflijke herinneringen uit het verleden, van vele gebeden en gebedsverhoringen, wil de Heer Christus opnieuw gaan bidden. En dat met een zeer speciaal doel. Want hij gaat zich op zijn dood voorbereiden. En hij wil het met God eens worden, ook over de wijze van de beëindiging van zijn leven. En nog maar nauwelijks op die gebedsplaats aangekomen, of een wonderbaarlijke angst greep hem aan. Marcus zegt dat hij zeer verbaasd was. Het alles weten van Jezus wat over hem komen zou, sloot de verbazing niet uit, maar in. Dat wil zeggen, hij was een mens als u en ik, die al weten wij theoretisch wat lijden is, wat kermen is, wanneer wij er zelf in geleid worden, daar uitermate verbaasd over kunnen zijn. Een hele verandering voltrekt zich aan de Heer Jezus. De rustige, vermanende, vertroostende profeet en priester aan de paasmaaltijd verandert plots als een mens die door een ontzettende angst wordt aangegrepen. Was het doodsangst? Was het opzien tegen zijn lijden en sterven? Was het smart over het verraad van Judas? Of een aanvechting van de Satan? Dat zal er allemaal wel bij geweest zijn, gemeente, maar de schrift toont ons uitdrukkelijk dat de Vader aan zijn Zoon de lijdensbeker heeft laten zien. En wat die beker inhield, dat wist God. En dat moest Christus van schreden tot schreden in gaan leven. Heel zijn lijden en sterven op zich aanzien komen. Zijn hart breekt. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Zijn beenderen bewegen zich. De vrede vorst in onvrede. De rustaanbrenger, vol dodelijke onrust en in banden van de dood, de ruimtemaker onuitsprekelijk benauwd. Want in die lijdensbeker, gemeente, zit vooral de toren Gods. Die breekt los. Dat is Gods heiligheid, zijn onaantastbaarheid. Dat betekent, gemeente, dat niet alleen de mens moet worden verzoend, maar dat Christus onuitsprekelijk lijden in Gethsemane in de eerste plaats een spits heeft in de richting van God zelf. Er is dat dubbele in de Heilige Schrift, waarvan de meeste gemakshalve die eerste piek maar afsnijden en de verzoening alleen maar richten op de mens. Maar zo leert de Schrift niet. De Schrift leert dat het de borg in de eerste plaats te doen geweest is om God. Dat hij zijn verzoenend lijden en sterven beweegt in de richting van, met de spits gericht op, de Vader. Die moest worden verzoend. Vandaar dat hij droevig en zeer beangst wordt. Hoor hem klagen. Mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Zijn ogen vullen zich met tranen. Daarbij zeer beangst. We zouden zeggen, hij bestierf het van angst. Want de rechter laat hem het vonnis lezen. De dood in al zijn gestalten komt op hem aan. Wordt hem toegeëigend. Zolang een mens over de dood spreekt als een vreemde werkelijkheid, die hem op geen enkele wijze in het vlees en bloed staat geschreven en in zijn ziel ingaat, dan kan die erover praten. Maar zodra God u en mij, onze geestelijke eeuwige en aan het eind van ons leven ook, onze lichamelijke dood gaat toe-eigenen, dan staan wij er anders tegenover, gemeente. Dan wordt het werkelijkheid. Want de dood was ons vreemd, is ons vreemd, zal ons vreemd blijven, tenzij we tot God worden bekeerd. Dan spelen we wat met de dood. Maar hier zien wij Christus zichzelf de dood toe-eigenen. Die vreemde, boze macht die om onze zonden over ons is losgelaten. En de discipelen, ze waren vermaand om te bidden dat ze niet in verzoeking zouden vallen. En hij had gezegd, blijf hier en waak met mij. Ja, ze zijn er wel bij, maar ze zijn er toch ook niet bij. Ze zijn, gemeenten, op een steenworp afstand, want dichterbij kon Jezus ze niet gebruiken. Verderaf wilde hij ze niet hebben, want zij moesten getuigen zijn, al is het op een afstand van zijn uiterste nood. Gemeente, dat is ontroerend. Wanneer een mens in grote nood is en hij tast met zijn hand en er is niemand die die hand grijpt. Wanneer uw kind erg ziek is, dan houdt u de hand van dat kind vast. Wanneer uw man op een ernstig ziekbed neerligt of uw vrouw, dan blijft ge erbij. En dan zegt die man of die vrouw, als ze nog praten kunnen, niet weggaan hoor, bij mij blijven. En al zijn we dan niet in staat om het lijden te verlichten en de benauwdheid weg te nemen, dan is alleen die zekerheid van hij die ik lief heb, zij die van me houdt, is bij me. Dat heeft de Heer Jezus Christus, gemeente, allemaal moeten missen. En hij was mens als u en ik. Alles. Hij heeft het helemaal alleen moeten doormaken. Niet alleen verraden door een van zijn vrienden. Niet alleen gehaat door zijn vijanden. Maar verlaten ook door zijn eigen discipelen. Gemeente, die steenworp afstand boeit ons. Die wil ons zeggen, wees gij, o mens, voorzichtig bij dit mysterie van het lijden van Christus. Trek niet alleen uw schoenen uit, want gij staat op heilige plaats. Maar bewaar ook de distantie, de afstand. Opdat ge nooit zoudt zeggen, ik moet mijn Gethsemane doormaken. Er is er maar één die dat voor 100% heeft gedaan. Gemeente Luther heeft eenmaal gezegd wat Christus in de olijfhof leed. Het is God alleen die het weet. En toch, gemeente, die steenworpsafstand spreekt niet alleen van distantie, maar ook van gemeenschap. Want iets van die droefheid en die angst, welke gang God ook met ons leven gaat, leren wij kennen. Om het met God eens te worden en het met God eens te blijven in het leven des geloofs. Op een steenworp afstand. Want gemeenten, het gaat ons altijd om onszelf, goddeloos of vroom. Tenzij God ons tegenkomt. En tenzij wij onontwijkbaar gesteld worden, zoals vanmorgen in het heilige evangelie, voor God zelf. Zalig worden willen we allemaal. Maar niemand bekreunt zich om Gods recht. Wie zit er over in hoe God aan zijn eer komt? Wie kan er niet van slapen dat hij de deugden Gods heeft geschonden? Wie zit er mee dat hij zo niet voor God kan verschijnen? Meent ieder steken maar de hand in eigen boezem. Want de Heer Jezus heeft tegen de scharen gezegd, we hebben u op de fluit gespeeld, maar ge hebt niet gedanst. We hebben een begrafenisje voor u gespeeld, maar ge hebt niet geweend. Onberoerd. Ge dat tot nog toe altijd zo kunnen laten voortgaan. Onberoerd, zo dat de hel niet schokt. En de hemel niet lokt. God van de hemel u niet. Eerst en de grote vraag is geworden. Die steenworp afstand gemeend is het mijn taak. U en ons allen te roepen. Mensen, slaap toch niet onder dit ontzettende oordeel. Dat de Zoon Gods vermorzelt. Word wakker, sta op uit de doden en hoor de stem van de Zoon van God. Als je dan meent dat dat droevig en zeer beangst zijn, ook in bepaalde fasen van het leven van een zondaar die met God te doen krijgt, en die in huwelijk en gezin en in persoonlijk leven met God te doen houdt, als je dan meent dat dat droevig en zeer beangst zijn tot de ziekelijke verschijnselen van de godsdienst behoren, dan zullen die droefheid en die angst u overvallen wanneer gij voor God moet verschijnen en niet kunt en uw ogen open gaan. Zet er uw hart op en stel God voor uw ogen en leef biddend onder de bediening van het heilig woord. Sommigen krijgen een korte schrik. Ze maken een sterfgeval mee, ze krijgen een ernstige waarschuwing. Maar ze blijven die ze zijn. Of weer anderen hebben een angst voor God, vluchten bij hem vandaan. Maar er is geen droefheid bij. Angst zonder droefheid brengt een mens nergens. Maar juist die droefheid verbrijzelt ons hart. Omdat er iets in steekt van de liefde tot God. Zelfs in de veroordeling van onszelf en in de rechtvaardiging van God. angst en droefheid verbonden. Want de waarachtige droefheid leidt tot God zelf, omdat ze God zelf tot voorwerp heeft, op God zelf gericht is. De zonde in haar oorzaak en gevolg, niet alleen als kwaadaardig voor onszelf naar lichaam en ziel beschouwd, maar ziet als een schending van de heilige majesteit Gods. En dat loopt erop uit, gemeenten, en dat wordt ons voor ogen gesteld, God te moeten missen, eeuwig. En toch niet te kunnen missen. Die onuitsprekelijke angsten, die weergaloze droefheid, heeft Christus doorgemaakt voor de 100%. Hij knielde. Hij viel voorover, zegt een andere evangelist. Dat wil zeggen, hij slaat zo tegen de grond. En hij kruipt als een worm in het stof. Het lijkt wel alsof een onzichtbare macht zijn geestes en zijn lichaamskracht breekt. Zoals we lezen van Belshazzar, dat zijn knieën tegen elkaar slaan en hij geen kracht meer heeft in zijn gewrichten. Machteloos als een vermorzelde slaat hij tegen de grond. Zijn aangezicht, dat blinkt van vreugde, wordt overdekt door zijn tranen, vermengt zich met het stof en het vuil van de grond. Hij die de hemel draagt, stel het u voor, klapt in elkaar. Hij die onder sterke roeping en tranen gehoorzaamheid geleerd heeft aan God zijn Vader, die hem uit alle dood en nood kon verlossen, zendt nu SOS noodzijnen uit tot God zelf. En de discipelen horen het, en ze horen het niet. Zijn tranen vermengen zich met het stof. En als ik hem als dienaar van het evangelie op beurt en u voor ogen stel als iemand die vermorzeld op de grond ligt en kruipt in het stof, dan moeten wij het Jesaja nazeggen, daar was geen gedaante nog heerlijkheid aan hem, dat als wij hem aanzagen wij hem zouden begeerd hebben, of u wel. Of zegt u, nee, maar die grote keer is in mijn leven gekomen. Ik keek altijd over hem heen. Er zitten hier wel mensen die denken, hoe kom ik bij? Maar de Heer Jezus zegt het precies omgekeerd. Hoe kom? Het is omgekeerd, hoe kom jij van je hoogte nou bij mij in stof? Want daar vinden we nergens anders. We zitten altijd veel te hoog. Nu ligt hij als een worm in het stof. En kunt gij dan nog overeind blijven staan? Met uw excuses, met uw verontschuldigingen, met uw goedpratingen van uw leven zoals ge dat leeft in uw oppervlakkigheid of in uw zwaarwichtigheid zonder waarachtig geloof? Nog niet de ernst van de zonde geproefd, ook uit dit bitter lijden en sterven van Christus? Als dit aan het groene hout gebeurt, gemeente, wat zal er dan met het dorre hout plaatsvinden? Hier worstelt de borg om onder het recht Gods te blijven en te komen. Hij wil God, God laten, onder God komen, wel te verstaan, als middelaar. Gemeente, hebben wij er al iets van geleerd, van dat buigen onder God?
van dat buigen onder zijn goddelijk recht. Van het God, Godlaar, wat hij ook met ons doet. Christus wordt door dat recht vertierd, zijn vlees slinkt weg. Hij krimpt in elkaar. Hoor, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dan hebt u wel eens een doodskreet van een van uw kinderen gehoord. Of minder sterk, een angstkreet. U springt als een veer omhoog en u loopt erheen. U helpt dat kind. Hebt u wel eens een mens in doodsnood gezien op een ziekbed, de straat of waar dan ook. Ieder snelt erop af. Maar God zwijgt tegen zijn eigen kind, zijn enig geboren zoon. Onbegrijpelijk. Gehuld in zijn toorn en in zijn liefde. Zodat hij vanmorgen kan spreken tot een zondaar die het verdiend had dat God eeuwig tegen hem zweeg. Zitten hier wel mensen die vanmorgen naar de kerk gegaan zijn en gezegd hebben, Heer, als er maar een kruimel voor mij bij is, de kinderhand is gauw gevuld. Zie hier wel mensen die hier gekomen zijn, Heer, spreek maar één woord tot mij, leg het maar uit, verklaar het me maar. Nou kijk, dat heeft de Heer Jezus nou hier verdiend, door dat verschrikkelijke brandende zwijgen van zijn vader te doorlijden. Dat hij tegen u zou kunnen spreken. In uw nood. Christus ontledigt zich. Hij legt niet alleen de heerlijkheid van de Vader af. Maar hij wordt een slaaf. Hij vernietigt zichzelf. Zegt Paulus in een van de brieven. Oh, wat een wond. Opdat mensen die in het stof liggen ook in Delft. Net als de Canaanees, plaatsvinden, waar zij gehoor krijgen. O Jacobs God, geef mij gehoor. De beker blijft voor hem staan. De nood perst hem. Hij moet met een doop gedoopt worden waarmee de discipelen niet gedoopt kunnen worden. Ziet ge hem als uw plaatsvervanger. Plaatsvervangend voor u in het stoflicht. Kom benauwde in ons midden. Die nu nooit eens een punt hebt waarop u kunt staan en leunen. Die vandaag is dobberd op uw gevoel en morgen is op een woord dat u getroost heeft. Laat het maar liggen waar het ligt. Kom benauwde van hart en zie hier de middelaar Gods en der mens. Dat is het rustpunt. Eén blik op deze kruipende Messias in de hof van Gethsemane geeft meer ruimte dan alle andere dingen bij elkaar. Hier is de ruimte. Voor mensen die in hun godsgemis lopen, die zeggen, hoe komt het nou met God weer in orde? Dan is er ook vrucht. Want gemeente, niemand wil sterven om te leven. We willen allemaal leven, geestelijk, lichamelijk en niet sterven. De Heer Jezus zegt ons, wie zijn leven zal verliezen, die zal het behouden. Dat kan letterlijk zo zijn in ons tijdelijk leven, maar dat is zeker zo in ons geestelijk leven. Altijd met zichzelf op zijn arm loopt, op haar arm loopt, die kan ervan op aan dat hij, dat zij zijn of haar leven verliezen zal. Maar wie dat leven verliest om Gods wil, kwijtraakt, die zal het behouden. Meent wie wil aan zijn eigen wil sterven? Niemand. Maar Jezus wel. En nu leidt hij al zijn kinderen De een eer, de ander laag. En die weg van dat eens worden met God. Daar betrekt hij ons vanmorgen in. Hij haalt er ons bij. De Heer Jezus die doet een beroep op de almacht Gods. Nou, die is er. Alle dingen zijn u mogelijk. Dat wil zeggen, een mens wil er zo lang mogelijk omheen. En toch, gemeente, zegt hij niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij buigt. Onder het recht Gods. Gemeente, wie bent u wel eens uitgepraat? Er stond een ouderling te praten in een consistorie. Die man die praatte van de vroege morgen tot de late avond. Altijd was zijn mond los. Kwam een dienaar des woords en die man kwetterde maar door tot vlak voor de preek. Toen stond die dienaar des woords voor hem en hij noemde hem bij zijn naam en zei: heeft die mond van jou wel eens dicht gezeten? Heb je wel eens leren zwijgen voor God? Het was wel een pijnlijke, maar wel een gezegende vraag. Hebben we wel eens leren zwijgen voor God, gemeente, in zijn heiligdom? Maar niet alleen leren zwijgen als wij toegeleid worden tot de genade, maar ook altijd weer leren zwijgen in elke weg waarin God ons leidt. In verliezen, in ons huwelijk, in ons gezin. En de allerpijnlijkste zorgen over onze ouders of over onze kinderen of over één of meer van onze kinderen. Knagende zorg. Wanneer God ons leidt in wegen van druk. Of wanneer hij ons een speciale doorn in ons vlees heeft meegegeven. Een engel des Satans die ons met vuisten slaat. Tegen de grond slaat. Om het met hem eens te worden. Ook wanneer wij geleid worden in een weg van laster. En nog zoveel meer. Gemeente, wat is het dan groot als een mens het met God eens wordt. En dat hij zegt, toch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg gode stil, die overgaat. Gemeente, we willen er niet komen, we moeten erheen. En als we er komen, dan is het zaligste plaatsje van ons hele leven. Het kostelijkste plaats om onder God te komen. Onder God te zwijgen. Te zeggen, Heer, al zou u me doden, zou ik nog op u hopen. Dat is geloof. God, God laat. God is geen tiran. God is geen willekeur. Maar God handhaaft zijn eigen goddelijk recht. En niemand voorop komt dan de Heer Jezus. Die hier zich buigt in het stof. Komt tot een overgave. Jezus wordt echter niet verhoord. Omdat wij de rijkdom van de evangelieboodschap zouden horen. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Daarom, gemeente, hij had geen zonde. Het waren borgtochtelijke angsten. Die hij als borg en middelaar moest doormaken. Wij hebben te buigen onder de rechtmatigheid van de straf. En Jezus heeft nooit zonde gedaan of gekend. Daarom is hij zo kostbaar voor het geloof. Onbestraffelijk lam, zegt Petrus. U dan die gelooft, is hij kostbaar of dierbaar. Dat wil zeggen van hoge waarde. Maar hier is tussen Jezus en de Vader een eeuwigheid. Een eeuwigheid, gemeente, waarvoor wij geen uitdrukkingen hebben. Jezus wil zich vastklampen aan God, maar God wijkt terug. Een schip wil ankeren aan de meerpalen van de eeuwige God, maar die wal wijkt terug. De borg had geen borg. De middelaar kende geen middelaar. De geest bedekte zijn toekomende heerlijkheid en liet ophouden de toefluisteringen der liefde aangrijpt. Zoudt ge niet van hem houden met heel uw ziel? Ge zegt, Heer Jezus Christus, zo diep zijt gij afgedaald. En als wij dan vragen, geeft de Vader hem dan geen enkele verkwikking, dan lijkt het dat de Vader een engel stuurt om hem te vertroosten. Inderdaad, is die engel er maar om hem te versterken. Jawel, maar om hem te versterken, om dat verdere lijden te aanvaarden. Hij mag niet ontijdig sterven. Dat wil zeggen, deze engel draagt bij door de versterking aan de verzwaring van zijn lijden. Dat blijkt ook wel. Want dan lezen wij, en in zware strijd zijn de badheid te ernstiger. Het is als met een worstelaar die zich helemaal spant de hoogste prestatie te kunnen volbrengen. Alle krachten worden samengetrokken. Want Gods toorn gaat ook naar die engel door. Zijn folter werkt daar. En dan gaat het in zijn ziel, het moet. Het kan niet anders. God wil het. Verstaat ge dat, gemeente? Dat we er wel eens van overtuigd zijn, het moet zo. Maar we kunnen onszelf niet meekrijgen. Daar heeft God maar één middel op, dat hij de mangel aanzet. En dat wij de diepten ingaan. En alle waardigheid en alle tegenspraak verliezen. In die worsteling werd zijn zweet gelijk grote droppelen bloeds. Zweten kan zijn een uiting van ingespannen arbeid, vooral lichamelijke arbeid. Het kan ook zijn een uiting van angst. Hoe vaak zien wij niet zenuwachtige, beangste mensen in transpiratie. Is dat bij de Heer Jezus ook dat wel? Maar bij hem is het, gemeente, het angstzweet dat hem naar de poriën gedreven wordt. Grote droppelen bloeds. Het is niet alleen dat het zo is ergens hier en daar een druppel neemt. Het werkwoord dat ervoor gebruikt wordt doet ons vermoeden dat het eraf stroomt. Dat het druppelde in straaltjes zo van zijn hoofd en van zijn hele lichaam af, zijn kleed. Er is een Grieks gebed, gemeente, dat zegt: vergeef ons onze zonden om het onbekende lijden van Christus. Ik dacht dat dat hier op zijn plaats was. Grote druppelen bloeds. En voordat mensen zijn bloed nemen, vraagt de Vader dat bloed. Want hier is niemand die het doet. Geen Pilatus en geen Herodes, geen mens, maar God zelf. Christus offert zichzelf in de richting van God. Hier schittert alles. Want hier wordt God van God ontdaan. Hier wordt God door God geslagen. En hier wordt God door God voldaan. Dat ergerniswekkende woord in de loop van de kerkgeschiedenis. Voldaan. Dat wil zeggen dat Christus zich doodgeliefd heeft, dat hij zijn volkomen gehoorzaamheid aan de Vader heeft gebracht. Gemeente, het werd geëist en hij gaf het vrijwillig. En nu is het bloed van Christus verschillende malen, ten diepste tweemaal hem uit de aderen gejuicht. Eenmaal in Gethsemane. Eenmaal op Golgotha. En nu wordt er veel over het bloed van Christus op Golgotha gepreekt. Dat is goed. Er kan nooit te veel over gesproken worden. Dat het reinigt van alle zonden. Maar nu willen we allemaal graag naar Golgotha, maar liever niet door Gethsemane. Maar dat kan niet. Want het bloed van Christus in Gethsemane heeft een eigen taal, een eigen spraak. Dat is het bloed dat in onze benauwdheid onze ziel ruimte geeft. Want ook dit bloed dat hem uit de poriën geperst wordt, neemt de Heilige Geest. Om vanmorgen consciënties die schrijnen over onvergeven zonde. Om benauwde mensen die geen ruimte hebben, ruimte te maken. Dit bloed is zeker ook verzoenend. Maar in de eerste plaats ruimte maken. Bloed van Abel riep om wraak. Bloed van Christus roept om toepassing. Ook vanmorgen op deze scharen. Zodat ik als dienaar van het evangelie dit bloed van Christus mag sprengen over de hoofden van jongeren en van ouderen. Waar het indaalt, daar daalt het in. Kracht van dit bloed geeft ruimte aan mensen die ten dode zijn opgeschreven. Het is olie op geslagen wonden. Het is een zalf op het verbrijzelde hart. Of ergert u dit? Gezegd, dat is mijn eer te na. Om door het bloed van een in doodsangst verkerende Israëliet, wat de Heer Jezus van afkomst naar het vlees was, gered te worden. Ergert u dit? Want deze Christus is de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn een kracht Gods tot zaligheid. Gemeente, hoe weinig vullen onze ogen zich met tranen. Wat zijn we vaak cool. En wat zitten we vaak te redeneren en te theoretiseren. Hoe weinig gemeente wil ons hart breken en voor God buigen. En nu wil Hij van alle kanten bloed zweten. Om een zondaar die klaagt over dat stenen hart. Over dat onverbrijzeld zijn, ook bij den voordeur. En wil Hij bloed zweten om in de benauwdheid der ziel bij ons te zijn. Want we leren van God in de diepte van ons leven meer, in tijd van een week of een paar dagen, dan dat we 101 dingen ons aanleren. Gemeente, wie heeft dit gedaan? De Heere Christus laat duidelijk merken dat wij met z'n allen hem hebben uitgeperst. En als de Vader hem uitperst als een citroen, dan zien wij in die hand de mensheid, Joden en heidenen samen, in de uiterste benauwdheid brengt. En nu heeft Hij dat eerst gedaan voordat iemand daarom vroeg. Er was er niet één die zijn dodelijke situatie inzag. Ook Petrus niet, ook Johannes niet, ook de anderen niet. We denken aan een pelikaan die, als ze weet dat een van haar jongen vergiftigd is, dan maakt ze een bloedbaan open in eigen lichaam en zuigt dat bloed eruit en geeft dat aan dat kind. Dat is het werk van Christus. Vergiftigd door de zonde van top tot teen. Nog niet eens er erg in hebben hoe erg het is. Is Hij ons een eeuwigheid voor? Is Hij ons ook in de tijd voor? Want Christus is te zijner tijd in Gethsemane bijna de dood gestorven. Opdat Hij ons met zich zou verzoenen. Gemeente, dat gaat allemaal aan de toepassing vooraf. maar het roept om de toepassing. Dat bloed van Christus wil vanmorgen in de prediking een weg hebben. Ten slotte buigt Christus het hoofd in het laatste gebed. Wanneer hij dezelfde woorden bidt. Er zijn hier wel mensen die zeggen, Heere God, daar ben ik nou alweer. En ik heb niks nieuws, ik herhaal alleen maar wat er hier in mijn hart geweest is, dat mag. Want de Heer Jezus deed het ook. Dezelfde woord. Indien het mogelijk is, en zo niet. Gemeente, dan worden we stil. En wonderbaarlijk, dan hebben we ook geen kwade gedachten meer van God, want God is pure liefde. Ook en juist door zijn recht heen. De liefde God staat niet in gespannen voet met zijn recht, maar zijn recht is de uiterste spits van zijn toren, opdat zijn liefde liefde zou zijn. Kijk, dat is nou een moedgeving voor die tobbers, die het nooit klaar krijgt. Die net als Sisyphus met een heel zware steen op hun schouders tegen een berg proberen op te klimmen. Ze bijna bovenop zijn voor hun gevoel, dan valt het hele geval weer naar beneden en dan moeten ze weer opnieuw beginnen. Daar zit er wat zo. Altijd maar weer beginnen. Vanuit een verbroken verhouding met God. Altijd opnieuw. Maar dat is een moedgeving voor worstelaars. Dat de Heer Jezus stil is geworden na 3 perioden van worsteling. Mag ik u een raad geven als u zielsvragen hebt, u mag iedereen raadplegen. Moet vooral trouw onder de prediking komen, maar zoek het in de eerste plaats bij God. Altijd opnieuw uw zaak in het gebed brengend voor God. Houd vol, want Christus is de spijs voor uitgeteerden, voor mensen die het aan alle kanten ernaast zitten. Maar er gaat ook een waarschuwing van uit. Ernstige waarschuwing voor mensen die de zonde indrinken als water, met de zonde spelen als met een hondje, die ermee gaan wandelen als met een huisdier. Wees gewaarschuwd. Want wat moet het zijn om zonder die troost voor eeuwig onder Gods hand weg te zinken? Dat is niet Gods bedoeling. Want zo waarachtig als hij leeft, hij heeft geen lust aan de dood van de zondaar. Maar daarin dat hij zich bekeren en leven, let dan ook op het woord. Blijf bij dat woord. Maak u zelf niets wijs. Laat u niet vergiftigen door de spijs van deze wereld. Zoek dat woord Gods dat u in al de waarheid legt en ontloop de strijd niet. Gemeente, wat een wonder dat de Heer Jezus alles alleen doormaakt. En dat toen hij terugkwam bij de discipelen, dat hij niet zei, nou blijf jullie nou maar liggen. Dat hadden ze wel verdiend. Dat hij niet eens wakker gemaakt had. En dat hij gezegd had, nou goed, jullie hebben het er zo slecht afgebracht, je mag nooit meer met me mee. Maar dat hij ze meenam. Straks weer kwijtraakt, maar niet van zijn hart. En dat zij en allen die God vrezen ook vandaag mogen weten. Dat Christus daarom de uiterste benauwdheid, helle smart en pijn heeft doorgemaakt, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden zijn. Amen. Wij zingen uit Psalm 116, vers 2 en 3. Psalm 116, vers 2 en 3.
Samen danken. Heere, ge hebt een wonderlijk werk in deze wereld gedaan, waarvan ons de oren klapperen, wanneer wij het horen dat gij uw eigen zoon, die gij beminde met een eeuwige goddelijke liefde, om ons het wil verlaten hebt in Gethsemane en onuitsprekelijke angsten, benauwdheden en helse pijnen heb laten doorleiden. O, geef dat we dat niet met droge ogen en ongebroken harten kunnen aanzien en aanhoren, en dat wij het gewicht van de zonde in ons eigen leven, het leven van onze gezinnen en van de gemeenten, mogen voelen en dragen als een ontzetting, zodat we eronder verbroken zijn. En dat wij vol verwondering staren door het geloof op deze kostbare borg en zaligmaker, die met zijn bloed uit de poriën geperst zijn, in zijn gelaat opheft en ons aanziet, jonge mensen in het hart ziet, jongens en meisjes in het hart ziet, oudere mensen in het hart ziet, zodat wij verslagen worden. En tegelijkertijd dat we zo door uw liefde gevangen worden, dat we op de heerbanen van uw koninkrijk worden gezet. Het zij in de vroege ontwikkeling van ons leven, Heere, het zij later. En dat gij, o groot en almachtig ontfermer, hart, ziel en leven wilt nemen in uw goddelijke dienst. Wil gij er ook vanmorgen uitroepen die de kerk dienen in de ambten, omdat de arbeiders zo weinigen zijn, met dankzegging voor allen die er zijn en die gij erbij zet, maar dat en in het binnenland en in het buitenland zoveel plaatsen onbezet zijn. Laat dat een voorwerp van het gebed zijn, dat gij in het bijzonder al die jonge mensen die zich daarvoor klaarmaken, of die reeds ingezet zijn, wilt nabij zijn, dat gij ze wilt bewaren, en dat gij ze uit uw woord wilt onderwijzen en in de gemeenschap des geloofs van de gemeente wilt plaatsen. We dragen de nood van de kerk aan u op en we bidden van u, dat gij al de doornen van het persoonlijk en kerkelijk leven wil doen brengen bij u, de levende God, opdat wij uit uw mond zouden horen dat uw kracht, dat uw genade ons genoeg zijn, en dat uw kracht in onze zwakheid tot een hoogtepunt worden gebracht. Zegen dit volk en deze plaats met allen die hen dienen in de ambten, allen die hen dienen in het onderwijs, in functies, maar in het bijzonder in de gezinnen, de ouders en de kinderen samen. wil ons deze dag rijk zegenen in de overdenking van uw heilige evangelie. Wij vragen het u in Christus' naam alleen. Amen. Wij zingen uit Psalm 131, vers 2 en 3. Psalm 131, vers 2 en 3. Dans uw harten tot God. En ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.